Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 125ste psalm het eerste en het tweede vers. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heere vertrouwt. 125, 1 en 2. Wij lezen uit de eerste brief van de apostel Petrus, de eerste deel van hoofdstuk 1, de eerste 12 versen van dat hoofdstuk. En na de schriftlezing zingen we psalm 119, vers 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis. 1 Petrus 1, Petrus, een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijd zo het nodig is bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Aan de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf maar ons bedienden, deze dingen die u nu aangediend zijn door degene die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Wij doen u belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij zijn vanavond toegekomen aan het laatste, het vijfde onderdeel van de leer der genade. We hebben met elkaar stilgestaan bij allereerst dat eerste onderdeel van de leer der genade, de goddelijke verkiezing. Daarna hebben we met elkaar aandacht gegeven aan wat de Heere ons in zijn woord zegt over dat tweede onderdeel, de verzoening door het werk van de Heere Jezus. Daarna stonden we stil bij onze verdorvenheid. Daarna ging het over de vernieuwing die de Heere door zijn Heilige Geest tot stand brengt in wedergeboorte en bekering. Vanavond beginnen we met het laatste onderdeel, dat is de volharding. We zullen vanavond ook wel weer wat lezen in onze Dordtse leerregels, al neem ik me voor om dat de volgende zondagavonden wat uitvoeriger te doen bij Leven en Welzijn. Vanavond concentreren we ons allereerst op het woord van God en ik lees u twee teksten uit de Bijbel. Allereerst uit 1 Petrus 1, het stukje wat we zojuist hebben gelezen en daarvan het vijfde vers, waar Petrus aan de gelovigen in zijn dagen schrijft dat ze in de kracht Gods bewaard worden door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En dan bladeren we even verder in het woord van God en we komen bij de eerste brief van de apostel Johannes. En we lezen daar in het tweede hoofdstuk, het 24ste vers. Hetgeen gijlieden dan van den beginnen gehoord hebt, dat blijven in u, indien in u blijft wat gij van den beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. Wij willen eerst samen bidden. Heren, we mogen ook vanavond eerst weer uw heilig aangezicht zoeken in ons gebed. Als u ons opnieuw samenbrengt rondom uw getuigenis. Laten we in eerbied voor uw heilige troon mogen treden. En laten wij een diep besef hebben, Heren, van wat wij doen als wij bidden. Wie wij zijn als we tot u naderen. En wie gij zijt, tot wie wij spreken. En wat onze noden zijn die we voor u neerleggen. En laat het ons ook duidelijk zijn wat wij van u begeren. En nu moeten wij belijden, en dat zegt uw woord ons eigenlijk ook al voor, dat wij niet weten te bidden gelijk het behoort. We kennen onze noden eigenlijk ook maar zo slecht. We hebben er maar een beetje zicht op. En een gedeeltelijke kijk op de dingen die er in ons eigen leven ontbreken en die er toch zouden moeten zijn. Dingen die er zijn en die beter niet konden bestaan. Onze nood en ellendigheid, Heren, we behoren die wel recht en grondig te kennen. Maar daar ontbreekt ook nog zoveel aan. Wij leven vaak zo oppervlakkig. In allerlei dingen komt dat ook wel uit. En dat geldt zeker als het om geestelijke dingen gaat. En daarom leer ons onze nood kennen. En leert u het ons ook, Heren, om waarlijk te bidden zoals het behoort, zoals het naar uw wil is, zoals het overeenkomt met de heiligheid van dit werk. Leer ons gelovig bidden. Ook dat is iets wat we moeten leren, moeten ontvangen. Want wie zal gelovig tot u kunnen treden? Wie heeft dat geloof? Alleen immers degene aan wie u het geschonken en bij wie u het gewerkt hebt. Heren, ook in dat opzicht hebben wij de geest der gebeden nodig. O Heere, schenk ons dat alles dan. En nog alles en nog veel meer wat we in het naderen tot u niet kunnen missen. Laat uw werk in ons leven geschieden mogen, Heren, ook daarin dat u ons door uw Heilige Geest het nodige onderwijs geeft. In bidden, in kennis van onszelf, in kennis van u en van Christus, in geloof en in geloofsbeoefeningen. En Heere, laat zo uw werk in ons leven plaats mogen vinden. Dan zal er ongetwijfeld ook een zegen van u zijn. Als we zo waarlijk in het gebed, met kennis van onszelf en in het geloof in de Heere Jezus naderen, zou u ons dan afwijzen, Heere. Heere, laten we u mogen bidden om de verlichting van ons verstand, om de opening van de schriften, om inzicht ook in dat laatste deel van de leer der genade, wat u daarover in uw woord zegt en wat de kerk daarover verstaan heeft en wat de kerk daarom ook vastgelegd heeft in haar belijdenissen. Heere, als we die dingen vanavond nadenken en erover nadenken, verlicht ons verstand dan en geef dat wij de nodige kennis mogen ontvangen ook van dit genadewerk dat gij de uwen altijd zult bewaren en dat ze onder uw bescherming veilig zijn en dat vanuit die bewarende genade die gij in hun leven tot openbaring brengt, zij ook leren volharden in het geloven, volharden in de waarheid, volharden ook in het leven naar uw goddelijke wil. Heere, mogen wij van u een onmisbare zegen bidden en wilt u die uit uw volheid aan ons schenken. Ook nu kunnen wij niet pleiten op iets wat wij zouden hebben verdiend, op iets wat wij hebben gedaan wat voor u wel acceptabel is, wat ons dan ook inderdaad recht geeft op verhoring. Heren, zulke dingen bezitten we niet en daar hoeven we mee ook niet bij u te komen. Daar vraagt u ook niet eens naar. Wilt u ons alleen maar aanzien in de Heere Jezus Christus. In zijn volbrachte werk is genoeg grond voor u om het gebed van onwaardigen te horen. In uw werk, Heere Jezus Christus, ligt de grondslag voor de verhoring van de gebeden van de kerk. En in uw werk ligt ook de grondslag voor de vergeving van hun zonden. En daar ligt eveneens de grondslag voor het zaligmakende werk van de Heilige Geest. Laten wij, o God, dan om dat des genoegdoens van Christus wil ontvangen uit zijn volheid, ook genade voor genade. Wees u zo in ons midden en weert u uit ons midden alles wat de loop van uw woord zou kunnen verhinderen, alles waardoor onze gedachten zouden worden afgeleid, alles waar de vorst der duisternis gebruik van zou kunnen maken om ons de zegen te ontroven. Laat alles met orde mogen geschieden en laat er beslag van uw woord mogen zijn op ons zoals we hier in de kerk zitten en ook bij hen die met ons meeluisteren. Heren, vergeet u hen ook niet. Laten we hen aan u mogen opdragen. De meeste van hen die vanavond met ons meeluisteren zullen vanwege ouderdom en lichamelijke gebreken niet meer naar de kerk kunnen. Misschien wel nooit meer onder uw woord kunnen zitten. Heren, maar u kent ze. En u weet ook wat zij bij het vallen van de avond van hun leven nodig hebben, of in andere omstandigheden van ziekte en van zorg. Laat uw genade in hun leven ook verheerlijkt worden, Heren. Want wat een mens ook nodig heeft in dagen van ziekte en bij het ouder worden, dit blijft toch altijd het belangrijkste en dit dient toch het eerste en het voornaamste te zijn. En hier dient toch het hart allermeest naar uit te gaan dat we u mogen kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Want dat is naar het getuigenis van de Heere Jezus zelf, het eeuwige leven. Heere, schenk dat uit genade. Wilt u alles wat in uw koninkrijk geschiet in uw naam met uw zegen bekronen en bedouwen, en laat het werk dat gedaan wordt in dienst van het evangelie in uw opdracht ook rijke vruchten mogen dragen, wereldwijd, Heere. Want zoals we dat vanmorgen uit uw woord gehoord hebben, het werk dat gij begonnen zijt te doen is een wereldwijd werk. En de kerk die gij bezig zijt te vergaderen is waarlijk de algemene, de katholieke kerk. De kerk die gij uit de gehele wereld vergadert, uit alle volkeren en geslachten van deze aarde. Heere, laat dat werk ook in onze tijd ongehinderd voort mogen gaan. En waar het gehinderd wordt, Heere, ruimt u dan ook al die hindernissen weg, opdat ze niet werkelijk schade zouden kunnen aanrichten. Verheerlijk uzelf in het werk van uw handen. En wilt gij, o grote Christus, als de koning van uw kerk, u manifesteren in deze wereld. En laat het weten, aan vriend en vijand, dat gij regeert en dat gij de Almachtige zijt. En dat niemand het gezag uit uw hand wringt. En dat niemand uw kerk echte schade kan toebrengen. En dat niemand uw werk kan frustreren. Dat gij het zult voleindigen. Heren, laten we daar ook zicht op hebben. En verwachting voor hebben. En geloof in beoefenen. En maak zo uw weldaden heerlijk. We vragen het u om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 84ste psalm, het derde en het vierde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. 3 en 4 van psalm 84. En u krijgt intussen gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede is voor Calando. Thank you. De volharding der heiligen. Zo spreken we wel over het onderdeel, het laatste onderdeel van de leer der genade, waar we vanavond dus een begin mee willen maken. Dat staat er ook boven, boven het vijfde hoofdstuk van onze Dordtse leerregels van de volharding der heiligen. In dat vijfde hoofdstuk wordt daar dan ook het een en ander over gezegd. En ik zei u zojuist al, we zullen daar in de komende keren wel het een en ander uit citeren. Vanavond ook wel wat, maar toch niet zo uitgebreid. En in ieder geval zullen we vanavond niet een bepaald onderdeel uit dat vijfde hoofdstuk speciaal voor onze aandacht krijgen. Maar ik zal u zometeen wel een paar zinnen uit dit hoofdstuk lezen. En ook als het over de volharding der heiligen gaat, net als bij het vorige onderdeel toen het over de vernieuwing ging, zullen we zien dat hier het werk van God, en ik noem dat natuurlijk met nadruk allereerst, maar daarna ook het werk van de mens zelf in elkaar grijpen. De uitdrukking volharding der heiligen slaat op wat die heiligen doen. Die volharden. Maar als het nou eens alleen van die heiligen zou moeten komen en als het afhankelijk zou zijn van hun volharding, dan, en ik hoop dat u dat onmiddellijk met me eens bent, dan zou het er nog heel donker uitzien. Want volharden ze zo? En zijn ze zo getrouw? En hebben ze altijd het doel van hun leven in het oog? En houden ze altijd God in het oog? En zoeken ze altijd te wandelen naar Gods wil? En strijden ze altijd tegen de zonde? En geven ze niet toe aan de verleidingen? Als het dan van die volharding afhankelijk zou zijn, dan zou het er inderdaad toch nog heel donker uitzien. Ik zeg dat niet om iets af te doen van de Bijbelse waarheid, dat het op volharding aankomt. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Maar ik zeg het alleen maar om te benadrukken dat het ook in dit opzicht niet uiteindelijk van het werk van mensen afhankelijk kan zijn. Dan zou de zaligheid, net zoals de Arminianen zeggen, toch ook nog weer verloren kunnen gaan. Dan zou een mens ook nog weer om kunnen komen, al had hij in de Heere Jezus geloofd en al had hij zijn hoop waarlijk op hem gevestigd en al had hij 100 keer de toevlucht genomen tot het offer van Christus, als het voor de rest van zijn volharden afhankelijk zou zijn, dan zouden ze gelijk hebben, die Arminianen, als ze zeggen dat zo iemand dan toch nog verloren kan gaan. Maar het hangt er niet van af. Er is nog wat anders. Dat wordt ons in het vijfde hoofdstuk van de Dordtse leerregels ook uitvoerig genoemd. Maar dat wordt ons in de Bijbel, en anders kon het in de Dordtse leerregels natuurlijk ook niet eens staan, dat wordt ons in de Bijbel ook voorgehouden. Er is niet alleen maar het werk van mensen in het volharden. Er is, en ik zei dat is het eerste, en dat moet ook eigenlijk altijd maar weer als eerste genoemd worden, er is ook het werk van God. God volhardt ook. Bij zijn keus. Bij zijn trouw. En omdat God volhardt in het waarmaken van zijn woord, in het vervullen van zijn belofte, in het nakomen van wat hij toegezegd heeft, daarom belijden we op grond van de schrift ook dat de Heere zijn volk bewaart. Dat hij hen beschermt. Dat hij hen beveiligt. En dat hij ervoor zorgt dat ze in het strijdperk van dit leven niet omkomen, maar behouden worden. God bewaart zijn volk. Allen die hij van eeuwigheid gekend heeft, allen voor wie Christus zijn bloed gegeven heeft, Allen die door de Heilige Geest worden wedergeboren en tot bekering gebracht en met het geloof begiftigd. Die allen worden door God, door de trouwe God, bewaard bij de verkregen verlossing. En daarom, en daar is dan tegelijkertijd het geheim mee verklaard, daarom zullen ze volharden. En daarom komen ze toch terecht. Ik zei al, ook dit onderdeel van de leer der genade werd door de remonstranten en wordt door de remonstranten ontkend. Omdat ze geloven dat, ook al heeft de Heer Jezus Christus zijn leven gegeven, zijn bloed gestort, het toch van de mens afhankelijk blijft of hij in dat werk van Christus zal delen. Omdat het de mens is die voor de keus geplaatst wordt. Omdat het de mens is die zijn keus moet maken. Omdat het de mens is die zijn wil moet gebruiken om Jezus en het werk dat hij verricht heeft te willen, om erin te willen geloven. Omdat het die mens is die uiteindelijk de beslissing neemt, zal diezelfde mens ook bij zijn keus, die hij eens gemaakt heeft, moeten volharden. En als hij dat niet doet, dan mag dat wel heel mooi en oprecht geweest zijn toen hij de keus maakte en toen hij Jezus aannam en toen hij tot het geloof kwam. Maar als hij dat niet gedurig weer doet en als hij niet in die lijn voort blijft gaan, maar als hij afwijkt van dat pad, dan is het die mens zelf die er de oorzaak van is dat hij wat hij had weer kwijtraakt. Dat het hem weer uit handen valt en dat de zaligheid hem dus ook ontgaat. Zeggen ze dat omdat ze dat in de Bijbel gevonden hebben? Ja, dat menen ze tenminste. En ze wijzen dan op voorbeelden die je in de Bijbel vindt van mensen die afvallig geworden zijn. Ze wijzen op een woord uit Hebreeën 6, ik moet daar nog een keer op terugkomen uiteraard. Ze wijzen op het voorbeeld van Demas, die medearbeider van de apostel Paulus, die door de apostel ook volledig vertrouwd werd en aan wie de apostel allerlei zaken durfde toevertrouwen, maar die op een gegeven ogenblik Paulus in de steek gelaten heeft, die gedeserteerd is. En dat deed hij omdat hij, zo schrijft Paulus, de tegenwoordige wereld weer lief gekregen heeft. Nou, daar had je nou, zo zeggen ze dan, zo'n gelovige. Een man die gegrepen was door het evangelie en die er zo door gegrepen was dat hij er ook niet van zwijgen kon. Dat hij die boodschap ook aan anderen begeerde te brengen en die hem inderdaad ook aan anderen gebracht heeft. En dan kan het kennelijk toch gebeuren dat op een later moment in zijn leven zo iemand toch weer terugvalt in zijn vroegere bestaan en weer in de wereld terugkeert omdat hij de wereld weer lief kreeg. En dat is dan voor die remonstranten het bewijs dat er toch een afval der heiligen is, dat gelovigen weer ongelovig kunnen worden, dat bekeerden weer onbekeerd kunnen worden, dat kinderen Gods toch weer verloren kunnen gaan. Maar ze hebben gelukkig geen gelijk, die remonstranten. Dat geval van Demas dan, wel, je kunt natuurlijk veronderstellen dat het van meet af bij Demas echt was. En als het echt was bij hem, nou, dan één van tweeën. Dan is hij wel een poosje in de wereld teruggekeerd, maar dan is er daar toch door Gods genade weer een verandering gekomen. En dan is hij toch met schuldbelijdenis weer tot de Here en de dienst des Heren teruggekeerd. Maar dat vind je in de Bijbel nergens. Of je moet de conclusie trekken, dan is het bij Demas alleen maar een gedaante van godzaligheid geweest. Dan heeft het er alleen maar de vorm van gehad. Dan is zijn hart nooit echt veranderd. Zijn levensgedrag wel, zijn woorden wel, zijn levensuitingen wel, maar zijn hart niet. Dat kan ook, en daar waarschuwt de Heer in zijn woord ook niet zonder reden voor. We kunnen een gedaante hebben van godzaligheid. Het kan naar de buitenkant gerekend allemaal in orde zijn. En iedereen kan ons voor een oprecht kind van God houden. Terwijl de Heere zegt, ik ken u niet. En dan kun je er inderdaad wel mee rekenen dat dat nog eens een keer helemaal verkeerd afloopt. Dat zo iemand ook bij zijn belijdenis niet meer volharden zal. Maar gelukkig hebben die remonstranten ook op dit punt van de leer der genade die ze in feite ontkennen, geen gelijk. En dat zal ons duidelijk zijn, niet alleen als we hoofdstuk 5 van de leerregels zouden lezen, maar ook als we vanavond stilstaan bij een paar plaatsen uit het woord van God. En die heb ik u genoemd, één uit de eerste brief van Petrus en één uit de eerste brief van Johannes. Dat woord van Petrus, dat spreekt over het feit dat de Heere zijn volk, de erfgenamen, bewaart. En dat woord van Johannes, dat laat ons zien dat er een opdracht voor Gods kinderen is om in Christus te blijven. Het ene is dus legt de nadruk op Gods werk. En het andere legt de nadruk op het werk dat de Heere van de zijnen verwacht. In hem blijven. Laten we langs deze orde de dingen vanavond met elkaar gaan bespreken. Eerst dus over de goddelijke bewaring. Behalve dat woord van Petrus, ik kom daar straks op terug, kunnen we ook naar een paar andere plaatsen in het woord van God verwijzen. En het is natuurlijk altijd heel nuttig als we een bepaald leerstuk uit de Heilige Schrift proberen te definiëren, dat we dan met elkaar ook naar de schriftuurlijke grondslag ervan kijken. En die is er gelukkig. Herhaaldelijk zelfs spreekt de Heere over de leer van de bewaring van zijn volk. Ik denk, zometeen kom ik bij Petrus wel terug. Ik denk allereerst aan een woord uit Paulus' brief aan de gemeente van Rome. De verzen 28 tot 30, ik lees die verzen eerst. En wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk, wie zijn dat dan die God lief hebben en wie zijn dat dan bij wie alle dingen moeten medewerken ten goede, voorspoed en tegenspoed, gezondheid en krankheid en al die andere dingen. Bij wie is dat zo dat dat allemaal moet meewerken ten goede? Bij degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Daar begint het dus. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, opdat ze het beeld van zijn zoon gelijkvormig zouden zijn. Opdat Christus de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft hij ook verheerlijkt. Ziet u hoe de ene schakel van de ketting aan de andere schakel vastzit? Hij heeft ze tevoren gekend en voorbestemd. Hij heeft ze in de tijd geroepen. Hij heeft ze gerechtvaardigd. Is dat het eindpunt? Nee. Er zit nog een schakel aan die ketting. Hij heeft ze ook verheerlijkt. Vanaf de verkiezing van eeuwigheid, door al die andere dingen heen, komt het moment dat God ze zal verheerlijken. Het ligt vast in zijn onveranderlijke raad. Het ligt vast in zijn eeuwig besluit. Het ligt vast in zijn soevereine verkiezende liefde. Daarom zijn ze geroepen. Daarom zijn ze gerechtvaardigd. Daarom worden ze ook verheerlijkt. Gods werk kan niet verbroken worden. Zijn raad zal bestaan. Hij zal al zijn welbehagen doen. Ziet u, het is één werk van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het is één werk van God de Vader, die ervoor zorgt dat degene die hij van eeuwigheid gekend heeft, straks ook zullen worden verheerlijkt. Ik denk ook aan een woord gesproken door de Heer Jezus in het bekende 10e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Het hoofdstuk van de gelijkenis van de herder en zijn schapen. Wel in verband met datgene wat hij over de herder en de schapen gezegd heeft, zegt hij tegen de Joden ook nog eens een keer in vers 27 van Johannes 10 en volgende verzen: mijn schapen horen mijn stem. En ik ken ze. En zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. En ik en de Vader zijn één. De Vader heeft ze gekend. De Vader heeft ze bemind. Niemand rukt ze uit de hand van de Vader, zegt Jezus. En ik heb ze tot mijn schapen gemaakt. En ik ga ze kopen met de prijs van mijn bloed. En daarom horen ze bij mij. Ik ken ze. En zij kennen mij. En ze kennen mijn stem. En als ze mijn stem horen, dan volgen ze mij. Ze hebben oren gekregen om te horen. En ze hebben een hart gekregen om te volgen. En gehoorzaam bij mij hun herder te blijven. En als er gevaar is, en er is gevaar, dan zal niemand ze uit mijn hand rukken. Dan houd ik ze vast. Ik die ze gekocht heb met mijn bloed, omdat ik ze net zo lief heb als dat mijn Vader ze van eeuwigheid lief gehad heeft. Ik zal ze beschermen, niemand, de duivel zelfs niet. Al de duivelen samen nog niet eens. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. En dan dat woord uit Petrus. Daar worden ze nog weer anders getypeerd, degene die in Christus geloven. Daar zijn ze niet de schapen, zo spreekt Petrus niet over hen, maar daar zijn ze de erfgenamen. Mensen die leden geworden zijn van Gods huisgezin, omdat ze in dat gezin geboren zijn, tot een levende hoop geboren zijn. En omdat zij kinderen Gods zijn geworden, zijn ze ook erfgenamen. En nou ligt er een erfenis voor hen. Daar mogen ze niet aankomen, daar kunnen ze ook niet aankomen. Het is ook maar beter dat ze daar niet aankomen. Maar die ligt wel voor hen klaar. Die wordt in de hemelen bewaard. En wat een erfenis. Een onverderfelijke en een onbevlekkelijke en een onverwelkelijke erfenis. Met niks te vergelijken van deze aarde. Zo oneindig rijk in heerlijkheid, dat alles wat er op aarde aan rijkdom en aan schoonheid en aan begeerlijks is, er eigenlijk bij in het niet zinkt. Bij deze erfenis. En die wordt veilig voor hen bewaard. Daar zorgt de Heere voor. Maar intussen die erfgenamen. Wat gebeurt daar dan mee? Want die erfenis kan wel veilig bewaard zijn. Maar wat als die erfgenamen nou onderweg verongelukken? Dan komt nog niet het moment dat ze delen in de erfenis. Wat als die erfgenamen straks op een gegeven ogenblik er niet meer zijn, omdat ze afvallig geworden zijn, omdat ze de wereld weer hebben liefgekregen, omdat zij de zonde niet konden loslaten, omdat zij God de Heere te verloochend hebben. Zal het dan toch nog misgaan? Nee hoor, zegt Petrus. Want terwijl die erfenis in de hemelen bewaard wordt voor de erfgenamen, worden de erfgenamen bewaard voor de erfenis door de kracht Gods. Door de kracht Gods. Maar als de kracht Gods hem bewaart, wat kan er dan misgaan? Zal die kracht Gods ooit feilen? Zal de Heere ooit te weinig kracht blijken te bezitten om ze te bewaren? Nee, die erfgenamen, Petrus zegt, die in de kracht Gods bewaard worden door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Ik dacht dat ik voldoende getuigen heb opgeroepen. Paulus in Romeinen 8, de Heere Jezus in Johannes 10, Petrus in 1 Petrus 1. Om ons te laten zien vanuit het woord van God dat er geen sprake van is dat de Heere, degene die hij tot de zijnen gemaakt heeft, ooit uit zijn hand zal laten vallen. Dat er geen sprake van is dat ze ooit onderweg zullen omkomen. Er zijn al wel meer teksten te noemen. Laat ik dat maar niet doen. Dit zij genoeg. Ze zijn van Christus. Ze zijn zijn schapen. En daarom zijn ze veilig. En ze waren eerder nog van God de Vader, die ze verkoren heeft en die ze ook lief heeft en die ze bewaart. Nou begrijpt u het ook, laat ik het nog even samenvatten waarom ze eigenlijk bewaard worden. Daar kun je minstens 3 redenen voor aangeven. In de eerste plaats de onveranderlijkheid van Gods raad. De Heere zegt vandaag niet dit en morgen wat anders. De Heere herroept zijn besluiten niet. De Heere doet niet wat wij mensen zo vaak doen. Vandaag dit zeggen en het morgen weer herroepen. Helemaal niet. Hij heeft ze geroepen. Ze zijn naar zijn voornemen geroepen. Omdat dat voornemen van eeuwigheid is en dat blijft. En daarom, ik zei het al, worden ze verheerlijkt. Achter alles zit dat eeuwige besluit. En omdat God de onveranderlijke is, die het zegt en die het doet, daarom moeten ze wel bewaard blijven. En daarom kan die Arminiaan natuurlijk nooit gelijk hebben. Wat heeft hij eigenlijk een slechte kennis van God en van de trouw van God? Wat heeft hij een slecht zicht op datgene wat de Heere is en wat de waarachtigheid van zijn woord wil zijn? Tweede reden waarom het echt niet kan dat ze verloren gaan, dat is omdat Christus hen gekocht heeft. En meer nog dan dat, Christus doet ook voorbeden voor hen. Ik bid voor hen, horen we hem zeggen. In het hoge priesterlijk gebed, ik bid voor hen dat gij hen bewaart van de boze. Ik bid niet dat ge ze uit de wereld wegneemt. Nee, zolang ze in de wereld moeten zijn, moeten ze hier maar zijn. Maar vader, ze worden hier zo bedreigd. Hier is de boze ook, de overste van deze wereld. En die zal pogingen doen om ze iedere keer weer op zijn zeef te krijgen, om ze te ziften als de tarwe. En nu bid ik, vader, voor hen dat gij hen bewaart van de boze. Zoals hij het al eens een keer heel concreet gedaan heeft voor die ene, Petrus geheten, toen hij het voor hem tegen hem zei. Petrus, die op dat moment nogal in stuk zelfvertrouwen stond en nogal hoog van zichzelf dacht en van zichzelf eigenlijk wel zeker was. Hij zou de Heere niet verloochenen. Laten de anderen dat dan misschien doen, maar hij, nee, hij niet. En toen heeft de Heere tegen Petrus gezegd: Simon, weet je wat er gaat gebeuren? Satan heeft jullie zeer begeerd om te ziften als de tarwe. En het gaat gebeuren ook. En straks lig je op zijn zeef. En dan kom je om, Simon. Nee, dan komt Simon niet om. Waarom niet? Ik heb voor u gebeden. En dan moet u er eens op letten wat de Heer Jezus daarna zegt. En gij, als ge eens bekeerd zult zijn. En dan zegt de Heer Jezus niet tegen Petrus, als dat misschien toch nog weer een keer zou gebeuren, dat je op die zeef van Satan toch niet helemaal verloren zal gaan, maar dat je mogelijk toch ook nog een keer tot bekering zult komen, versterkt dan je broeders. Nee, de Heer Jezus bedoelt te zeggen, en zo zegt hij het ook tegen Simon. Simon, ik heb voor u gebeden en dus gaat het geloof niet teniet. En als dat zo zal openbaar komen, en het zal gewis openbaar komen, dan ligt hier nu al uw opdracht, Petrus. Versterk uw broeders. Nee, de Heere Jezus twijfelt er niet aan of zijn gebed is verhoord. Zou God zijn eigen zoon gehoor ontzeggen? Zou God het niet doen als de zoon van de vader vraagt, Vader, ik bid dat ge hem bewaart van de boze? Zou de vader het dan niet doen? Zou de vader het niet doen als de Heer Jezus voor de zijnen bidt, ik wil dat zij bij mij zijn, allen die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen? Zou God de vader tegen de zoon zeggen, maar dat gebeurt niet. Dat gebed, dat wijs ik af. Geen sprake van. Als Christus een naam ontvangen heeft, welke is boven alle naam. En als Christus met eer en heerlijkheid gekroond is, omdat de Vader een groot welbehagen in het werk van de Zoon genomen heeft, dan mag de Zoon er ook op rekenen, op grond van de belofte die de Vader aan hem gedaan heeft, dat alles wat hij de Vader bidt, hem gegeven zal worden. Heeft de Vader zelfs niet tegen hem gezegd, eis van mij. En ik zal u geven de einden der aarde tot uw bezitting. Wel nu, vanwege die voorbidding van Christus is het volk des Heren zo veilig. Zullen ze eeuwig bewaard blijven. En dan is er ook nog het werk van de Heilige Geest, dat ik er dan maar bij zou willen noemen. De Vader die verkiest, de Zoon die voorbeden doet. En de Heilige Geest die immers intrek genomen heeft in hun hart. De Heilige Geest die hen verzegeld heeft tot de dag der verlossing. Allen die door hem waarachtig, krachtig, onwederstandelijk geroepen zijn, allen die, zoals we dat in Dordtse leerregels 3-4 hebben gezien, allen die door de Heilige Geest dat verlichte verstand gekregen hebben, die ongebogen wil gekregen hebben, dat vernieuwde hart, dat geopende hart ontvangen hebben, allen die door de Heilige Geest zo zaligmakend bearbeid zijn, dat zijn degene in wier hart de Heilige Geest zijn intrek genomen heeft. En zo heeft hij het goddelijke zegel op hen gezet. Hij zelf is dat zegel. En daarom kunnen ze niet verloren gaan. Het is eenvoudig onmogelijk dat Gods kinderen nog weer kinderen van Satan zouden worden. Dat wedergeboren nog weer onwedergeboren zouden worden. Dat gelovigen nog weer in ongeloof zouden omkomen. Slotsom van wat ik tot nog toe zei. De zaligen in de hemel zijn wel gelukkiger, maar niet veiliger dan Gods kinderen op aarde. De zaligen in de hemel zijn wel gelukkiger. Die hebben een staat van volmaakte gelukzaligheid bereikt. Maar ze zijn in de hemel niet veiliger dan ze op aarde waren. Daar zijn ze natuurlijk helemaal ontrokken aan de macht van de vorst der duisternis. Daar zal geen kwaad hen ooit meer wedervaren. Hier op aarde dan wel? Onder de bescherming van de Allerhoogste staande? Nee, hier zijn ze net zo veilig als straks, als ze voor altijd verlost zijn. Waarom zijn ze veilig? Omdat hun zaak vast ligt. Die ligt in Gods handen. Die ligt in de handen van de verkiezende God, van de verlossende Christus en van de vernieuwende geest. In het besluit van eeuwigheid, in de voorbidding van Christus, in de inwoning van de Heilige Geest. Kan het zekerder? U zegt maar, dat is een gevaarlijke leer. Ja, dat zeggen de remonstranten ook. Dat is een gevaarlijke leer, want hier kan iemand deze kant mee uitgaan, dat hij gaat redeneren van, oh, maar als het zo ligt, als ik veilig ben, als ik zeker naar de hemel ga, dan komt het ook niet zo krap met de manier waarop ik hier op aarde leef. Als de Heere het beloofd heeft en het ook zeker doen zal, en als de Heere dan bovendien nog genadig is en de zonde vergeven wil, dan komt het voor mij toch niet zo heel precies. Dan hoef ik ook niet zo heel precies te leven. Dan kan er best wat mee door. En zo zijn er inderdaad mensen die van deze leer misbruik maken. Antinomianen noemen we ze. En die waren er vroeger. En die waren er in de dagen van Paulus. Paulus komt ze tegen. Paulus is ook van antinomianisme beschuldigd. Hij werpt die beschuldiging overigens ver van zich. En in Paulus' leven was er ook echt geen enkele aanleiding voor om hem te beschuldigen van antinomianisme. Een man die kon zeggen, en op een heel kritiek moment van zijn leven kon zeggen, hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergelijk geweten te hebben bij God en bij de mensen. En wie van ons durft hem dat vanavond na te zeggen? Iemand die dat kon zeggen, terwijl er getuigen bij hem stonden die de vinger op hem konden richten en konden zeggen, Paulus, dat zeg je nou wel, maar dat klopt niet, hè. Want dit en dat en zus en toen en weet je nog. Maar iemand die dat kan zeggen, terwijl er getuigen bij zijn die zijn leven kennen, hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergelijk geweten te hebben bij God en de mensen, zodat ze niet dat van me kunnen zeggen, zodat ze geen vuile vinger op me kunnen leggen. Zo iemand is geen antinomiaan. Dat kan gewoon niet. Maar ze waren er wel in zijn dagen. Mensen die zeiden, laten we de zonde maar doen, dan wordt de genade nog meer en eerlijker. En ze zijn er nog. Je komt ze nog wel eens tegen. Ze komen ook in onze eigen kringen wel een beetje hier en daar voor. Mensen die ervan uitgaan dat ze gered zijn en dat het bij hun sterven wel in orde is en dat het allemaal wel goed komt. En die hier op aarde, tijdens hun wat dan een pelgrimsreis moest zijn, toch eigenlijk helemaal geen pelgrims lijken te zijn. Ze gaan helemaal op en mee met de wereld. En ze kunnen heel en heel en meegaan met de wereldse gewoonten en met wereldse vrienden en strijden tegen de zonde. Ach, je merkt er eigenlijk nooit wat van. Toewijding aan de Heere, hartelijke verbondenheid aan de Heere, leven in liefde tot God, met een haat tegen het kwaad, je kunt het niet bespeuren. Maar dat is in het licht van de Schrift onbestaanbaar. Het is, zoals we in onze catechismus ergens vinden, onmogelijk dat degene die Christus door een waar geloof ingelijfd is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dat is onbestaanbaar. Ben je door het geloof aan de zaligmaker verbonden, dan zal dat geloof in de vruchten openbaar komen. En als het uit de vruchten niet blijkt, dan hoef je voor dat geloof ook niet veel te geven. Dat is namelijk niet veel waard. De bewaring van Gods kinderen om Gods wil, vanwege de trouw van de God die het beloofd heeft en die het ook doen zal. Maar dat is, zo zei ik in het begin, maar één kant van de zaak. De Bijbel spreekt ook over, en dan ben ik bij die uitdrukking terecht, terug, de volharding der heiligen. Er is niet alleen maar volgens het woord van God wat de Heere voor zijn volk doet. En wat hij met hen doet. En wat hij in hen doet. En wat hij straks tot in alle eeuwigheid voor hen doen zal. Maar er is ook het werk waartoe hij hen oproept. Maar even weer die woorden die de Heer Jezus gesproken heeft en die we in Matthäus 24 vinden. Die volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden. Die dus dat niet doet. Die niet volhardt tot het einde. Die zal niet zalig worden. Waarin moeten we dan volharden? Ik noem je maar weer drie dingen. Misschien dat het op die manier het makkelijkste te onthouden is. Die drie dingen die bij de bewaring ter sprake kwamen, die weet u nog wel, niet waar? Die weten jullie ook nog wel, jongens en meisjes. Omdat God de God van de verkiezing is, omdat de Heere voorbeden doet en omdat de Heilige Geest in hun harten gaat wonen. Dat waren de drie argumenten die je aan kunt voeren om te beleiden dat de Heere zijn volk bewaart. En waarin moeten ze nou volharden? Ik noem maar weer drie dingen. Ze moeten volharden in het belijden van Christus. Ze moeten volharden in het woord van Christus. En ze moeten volharden in de wegen van Christus. Over al die punten een enkel woord. U weet dat wel, de Heer vraagt van zijn volk belijdenis. Dat deed hij. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En wie zegt gij dat ik ben? Die vraag stelde de Heer in de kring van zijn discipelen. En toen hij die tweede vraag stelde, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Toen zei Petrus, en dat zei hij namens die andere, gij zijt de Christus. Zijn belijdenis. En de Heere heeft die belijdenis aanvaard. En de Heere heeft van die belijdenis gezegd, Petrus, dat heb je niet per conclusie. Dat is niet de vrucht van een aantal uren nadenken en redeneren en dan tot de slotsom komen dat dit wel het antwoord en dat dit wel de conclusie moet zijn. Nee, dat u dit zegt, Petrus, dat is omdat mijn vader u dat geopenbaard heeft. En dat wilde ik nou horen. Hoe ver draagt mijn werk, hoe ver draagt mijn onderwijs nou vrucht in uw leven? Wat hebt u bij mij nou geleerd? Wat hebben mijn wonderen u nou bewezen? Wat heeft mijn onderwijs u nou gebracht? En wat is de vrucht daarvan als resultaat van het werk van de Heere in uw hart? En dat is dan het resultaat, gij zijt de Christus. En dan zegt de Heere, houd dat nou vast. En lees je nou in de brief aan de Hebreeën bijvoorbeeld, dan lees je dat de schrijver van deze brief, de lezers van zijn brief, iedere keer weer aanspoort. Bij die belijdenis blijven. Dat gedurig weer voor jezelf heel duidelijk weten. En dat heel duidelijk ook weer erkennen en belijden. En dat wil de Heere ook, die mij belijden zal voor de mensen. Die zal ik ook belijden voor mijn vader en zijn heilige engelen. Maar die mij verloochenen zal voor de mensen, de keerzijde. Die mij ontrouw zal worden en die zal zeggen dat hij mij niet kent, of hij dat nou met woord of met wandel zegt, die zal ik ook verloochenen. In de belijdenis van Christus als de enige zaligmaker, als de Zoon van de levende God, volharden, bij die waarheid leven, bij die waarheid gaan. Want indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Dat is de eerste waarin volhard moet worden. Het tweede is volharden in het woord van Christus. Dat zei de Heer Jezus in het 8e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Moet u de context zien. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Vers 30. Dat is niet niks. Toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. En is de Heer Jezus dan tevreden met het geloof van die mensen, zoals ze dat op de een of andere manier hebben uitgesproken, zoals ze dat op dat moment hebben bekendgemaakt. Natuurlijk, ze geloofden in hem en dat hebben ze op de een of andere manier laten weten. Dat is niet iets geweest wat alleen maar in hun eigen hart zich afspeelde en waar niemand wat van wist, want anders kon de heer Johannes dat hier ook niet opschrijven. Geloofden velen in hem. En ze zijn naar de Heer Jezus gegaan en ze hebben gezegd: we geloven dat gij zijt degene die komen zou. En Jezus dan zeide tot die Joden die in hem geloofden: halleluja. Nee. Hij zei tegen hen: indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. Hij legt ze niet haastig de handen op, maar hij zegt tegen hen: en weet je waar het nou op aankomt, nu je dit punt bereikt hebt, en nu je tot het geloof en tot de erkenning gekomen bent dat ik van de Vader ben uitgegaan, waar het nu op aankomt is dat ge in mijn woord blijft. En als dat zo is, dan ben je waarlijk mijn discipel. Zoals wat de Heer Jezus ook gezegd heeft in de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. De rank moet in de wijnstok blijven. En zo moet de discipel in Jezus woord blijven. In het woord dat hij sprak, in het woord der waarheid dat hij verkondigt. Want laat een mens dat los en wendt hij zich tot een andere leraar en wendt hij zich tot een andere waarheid, die natuurlijk geen waarheid is. Johannes 6 laat zien wat er dan gaat gebeuren. Toen wandelden velen niet meer met hem. Mensen kunnen wel een hele hoop beloven, mensen kunnen wel een hele hoop zeggen, mensen kunnen wel de beste intenties hebben, mensen kunnen wel onder de indruk van dit of dat gebeuren de keus maken, mensen kunnen wel naar voren lopen en de Heer Jezus aannemen, mensen kunnen wel... Waar de Heer Jezus benieuwd naar is, dat is naar het vervolg. Indien gij in mijn woord blijft. Want de geschiedenis laat zien dat er ook momenten kunnen komen dat mensen die een hele tijd de Heer Jezus gevolgd hebben en die ik weet niet wat allemaal van hem verwacht hebben en die hem geprezen hebben tot en met en die hem koning hebben willen maken omdat ze zo onder de indruk van zijn wonderen en van zijn tekenen waren. Het zou toch wat wezen om zo'n koning te hebben. Het broodprobleem was in één keer opgelost, want hij kon broden vermenigvuldigen en nooit hoefden ze meer honger te hebben en alles was in één keer klaar. Ze waren enthousiast tot en met. Maar van toen af wandelden velen niet meer met hem. De Heer Jezus weet wat in de mens is. En er staan er weer een aantal klaar en die geloven in hem. Velen, zegt Johannes. En de Heer Jezus zegt: waar het nu op aankomt is dat je in mijn woord blijft. En anders heeft het geen waarde. Anders dan gaat het wel weer over. Omdat het niet echt was. Omdat het geen diepte van aarde had. Weet u nog dat zaad dat in de steenachtige plaatsen terecht kwam? Nee, dan Petrus weer. Verderop in Johannes 6. Als ze dan allemaal weggaan, dan hebben we allemaal velen. En als Jezus ze ziet gaan. En als de discipelen er ook bij staan. En aanvankelijk weten ze niet wat ze zeggen moeten. En ik denk dat het ze een grote teleurstelling geweest is. Ze waren in het begin van Johannes 6 ook zo enthousiast. Toen Jezus de broden vermenigvuldigd had en toen ze die scharen zagen. Oh, wat zou het fijn en zalig zijn onder zijn heerschappij. Als hij dat nou maar wilde, koning worden. En ze waren inderdaad zo enthousiast, maar dan zien ze die mensen één voor één gaan. En dat is voor de discipelen ook een ervaring geweest. En dan komt ineens dat woord van Jezus tot hen. En jullie? Jullie, mijn discipelen. Je ziet ze gaan. Hè? Wilt gij die er ook niet heen gaan? En dan moet het blijken of ze in zijn woord blijven. En dat doen ze, want weer is het Petrus. En hij zegt, Heere, weggaan, gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En die hebben mijn hart geraakt. En die kan ik niet meer kwijt. En die kan ik niet meer missen. En die wil ik niet meer missen. Mijn begeerte is, al gaan ze dan allemaal weg, om bij u te blijven. In uw woord blijven. Volharden. Ook al is het nog zo pijnlijk om die en die en die en honderden met hen te zien weggaan. Ook al is het nog zo verdrietig om te ontdekken dat het maar oppervlakkig werk bij al die anderen was. Maar mijn hart is gekleefd aan uw woord, Heere. En ik heb in mijn hart uw reden weggelegd. En dat kan nooit meer anders. In uw woord blijven. Conclusie. Een christendom dat een eigenmachtige uitleg geeft aan het woord van Jezus is ontrouw. Hieraan kun je het meten. Hieraan kun je ook de prediking meten. En dan nog een derde. Blijven in de wegen van Christus. Niet alleen met de mond blijven belijden. Niet alleen bij het woord van Jezus volharden. Niet een iegelijk die zegt, Heere, Heere. Maar die daar doet de wil mijns vaders. Doen. In de wegen van Christus gaan. Voor Gods aangezicht wandelen. Indien niemand mij lief heeft. Doe mij geboden. Een leven van toewijding dus. Toewijding van het verloste bestaan. Aan de Here en aan de eer des Heren. En dat houdt in een zorgvuldig gebruik maken van de middelen die hij gegeven heeft. Maar zo liggen die dingen dus verweven met elkaar. De Heere bewaart en hij vraagt van zijn volk dat ze volharden. En omdat ze bewaard worden, leren ze volharden. Laat ik het illustreren. Dan wordt het misschien wat doorzichtiger. Illustreren met een voorbeeld dat ik niet zelf hoef te verzinnen, maar dat we in het woord van God vinden. In de geschiedenis van Paulus, schipbreuk, Handelingen 27. U weet hoe dat gegaan is in die periode van 14 dagen, dat ze maar heen en weer slingerden op de golven van de Middellandse Zee en dat niemand meer wist waar ze waren en of ze er nog uit zouden komen en dat al die geharde zeelui geen perspectief meer zagen en die soldaten aan boord van dat schip die meegingen om de gevangenen te bewaken en die toch ook wel eens voor hete vuren gestaan hadden. Ze wisten ook helemaal niet meer wat ze ervan denken moesten en er was er maar één aan boord van dat schip die rustig bleef. Een gevangene, Paulus. En Paulus krijgt op een gegeven ogenblik bezoek van een engel van zijn God. God stuurt die engel naar dat slingerende schip, dat op het punt staat van schipbreuk te lijden. En die engel gaat. En die engel brengt de boodschap van de Here over. De belofte dat ze allemaal in leven zullen blijven. En als de engel verdwenen is en Paulus weer alleen achtergebleven is, dan roept hij de scheepsbemanning en al de anderen aanwezig op dat schip bij zich. En dan brengt hij ze het woord van God. En dan verkondigt hij ze dat ze allemaal in leven zullen blijven. Laten ze er maar op vertrouwen. Daarom zijt goedsmoeds mannen. Want ik geloof God dat het al zo zijn zal gelijkerwijs het mij gezegd is. Is het dan in orde? Ja, dan is het natuurlijk wat de bewaring en wat de belofte van de bewaring betreft in orde. Maar even verder in de geschiedenis kom je tot de ontdekking dat een aantal van de soldaten proberen te ontsnappen. En die maken de reddingsboten al klaar om straks, als het schip uit elkaar zal spatten en schipbreuk zal leiden, dan met die reddingsboten er vandoor te gaan en niks zich van de anderen meer aan te trekken. Dus die gaan zichzelf redden. En dan zegt Paulus, die daarachter komt tegen de kapitein en tegen de aanvoerder van die soldaten: kijk eens wat ze aan het doen zijn. Dat mag niet gebeuren. Paulus zegt tot de hoofdman en tot de krijgsknechten: indien deze niet in het schip blijven, gij kunt niet behouden worden. Notabene. En zo pas heeft hij gezegd, we zullen allemaal behouden worden. En nou zegt hij, dan kun je niet behouden worden. Ja, maar er was een voorwaarde aan verbonden, nietwaar? Ze moeten in het schip blijven. En anders, dan kunnen ze niet behouden worden. Ziet u hoe de twee in elkaar grijpen? God heeft het beloofd en hij zal het wel doen ook. Maar hij doet dat langs zijn eigen weg. Hij bewaart zijn volk. Maar hij bewaart ze in de weg waarin zij het leren om te blijven in het belijden van Christus, in het woord van Christus en in de wegen van Christus. En dan moet er geworsteld worden. Je zou de Christenreis van Bunyan onder dit thema kunnen lezen als de gedurige worsteling van een christen op weg naar de hemel. Begint al als hij in de poel moedeloosheid terechtkomt. En als hij daar zou smoren in het moeras, dan moet hij al worstelen. En dan moet hij de heuvel moeilijkheid opklauteren. En wat een moeite kost het hem om boven te komen. En dan moet hij door het dal van de verootmoediging heen. En wat een moeite is het om daarin te volharden en moed te houden. En dan moet hij door het dal van de schaduw des doods heen. En weer is het een worsteling om te volharden. En dan moet hij de Jordaan nog oversteken. De gedurige worsteling van een pelgrim op reis naar de hemel om te volharden. En in dat alles en door dat alles heen had de Heere zijn hand over hem uitgestrekt. En kon het niet misgaan. En als het dan van die worsteling afhangt, Paulus die zegt dat, ze kunnen niet anders behouden worden, ligt het dan toch weer in de handen van een mens? Nou, dan heb je het andere uiterste. En wij vallen zo makkelijk in een uiterste. En zeker als het over deze dingen gaat. Zojuist had ik het over de dwaling, de ketterij van het antinomianisme. Oh ja, laat het maar wat lopen en doe maar niet zo precies en het komt toch allemaal wel goed. En hier heb je nou de andere strik aan de andere kant van de weg. Het legalisme, het wetticisme. Dan moeten mensen het doen en doen en doen en doen en doen en nog veel meer doen. En dan gaat hij denken dat hij het door zijn doen kan redden. En dan onthoudt hij op die manier God de eer en ondergraaft hij de zekerheid. Maar is er dan geen zonde meer in een mens overgebleven? Jawel, er is zonde genoeg overgebleven. En die zonde die overgebleven is, die maakt het zo zwaar. De worsteling. Het volharden. En je komt er iedere keer weer achter. Dat je krachten tekortschieten. Dat je trouw tegenover de Heere tekortschiet. Dat de liefde tegenover de Heere verkoelt. Dat het geloof in Gods belofte ook vaak de wensen overlaat. En wat hoop kun je dan hebben dat je volharden zal? Als je toch iedere keer weer de neiging hebt, net als die mensen aan boord van dat schip, om dat schip te verlaten. En op een of andere manier voor jezelf te zorgen. Wat hoop kan een mens dan hebben dat hij toch volharden zal? Volharding is geen resultaat van onze inspanning. Volharding is alleen het resultaat van wat God doet. Als hij zondaren zalig maakt. Omdat hij ze bewaart. Anders zou er van volharding geen sprake zijn. Ik zou nog wat citeren uit de Dordtse leerregels. Ik verwijs u naar paragraaf 3 en naar paragraaf 8. Maar leest u ze zelf maar. En als God bewaart, dan komt dat in het volharden van de mens uit. En als die mens dan al eens de nederlaag leidt en aan de kant van de weg ligt, staat hij toch weer op, want de Heere raapt hem weer op. En de Heere brengt hem weer terug. En hij geeft hem het zwaard dat uit zijn hand gevallen is weer in zijn hand. En hij doet hem weer voortgaan met nieuwe kracht en met nieuwe moed. Zoals dat ook in de Christenreis uitgebeeld wordt door de schrijver. Als Apollyon gekomen is om Christen te vernietigen. Dan valt het zwaard hem uit de hand, maar de Heere doet het hem weer vinden. En heeft die verwondingen opgelopen, maar de Heere neemt de bladeren uit van de boom des levens om zijn wonden weer te genezen. En hij mag weer verder. Hij mag weer verder. Nieuwe onheilen tegemoet. Ja, maar kijk daar nou niet al te zeer naar. Hij is op weg. Naar Sion. Naar de eeuwige Godstad. En daar komt hij. Daar komt hij, zo waarachtig als God, God is. Amen. We zingen Psalm 73, het 12e vers. Wij zullen samen danken. Trouwe God, wij willen uw naam erkennen. Nu gij ons ook in deze uren, deze avond, uw goddelijk woord weer deed horen. Uw boodschap, Heere, daarin het ging over het feit dat ge uw volk nooit begeeft. En dat u ze nooit verlaat. Maar dat u zich altijd weer over hen zult ontfermen en dat ze in uw hand veilig liggen. Voor tijd en eeuwigheid. Tegelijkertijd ook een boodschap die hierop wijst dat het hun dure verplichting is. En het wordt ook de keus van hun hart om nu te mogen volharden. In het woord van Christus te blijven. In de Heere Jezus zelf te blijven. Buiten hem is geen leven. Buiten hem is geen veiligheid. Heere, wij vragen van u dat we de dingen op de rechte wijze mogen zien. Dat we bewaard mogen blijven voor welke vorm van eenzijdigheid ook. dat we bewaard mogen blijven of welke vorm van redenering ook, maar dat wij leren mogen om bij uw woord te leven. En maak in dat woord nu onze gang en treden vast. Dan zullen we ons ook van uw paden niet afkeren. Heere, heilig dan uw woord aan ons hart. En gaat u met ons de week die wij zijn ingegaan en bekwaam allen tot ons werk. En geef dat wij bij alles wat we te doen hebben toch altijd maar weer dat ene nodige mogen bedenken en zoeken de dingen die boven zijn. Vergeef ons alle zonden om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 71ste psalm, het 10e en het 11e vers. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen en ik zal blijmoedig henen treden. Gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.